En ik wou toch wel voor 12 thuis zijn als het even kan. Waarom wonen jullie in Friesland zo ver weg? Oh, jullie vinden dat ik ver weg woon. Oh, oh ja, ja. Val me mee hoor, ik heb er geen moeite mee. Tegenwoordig zet ik gewoon op cruise control en dan kan ik gewoon de krant lezen en dan rijdt die auto er vanzelf. De eerste vraag, het zijn er heel wat. Zou u de 7 punten in essentie kunnen samenvatten? Ja, weet u, laten we het zo zeggen. Binnenkort komt deze toespraak ook op de website van de Wijngaard. Even googlen op Wijngaard Leeuwarden. Dan kunt u het helemaal op uw gemakje. En het leuke is, dan kun je het ook stilzetten. Tijdens de lezing kan je oude en niet even stilzetten. Maar dat kun je wel op die website. Dan kunt u ze allemaal weer reconstrueren. Eenmaal de Heilige Geest in je, dan blijft hij altijd bij je. Hoe moet je dat in verband brengen met Hebreeën 6 vers 4? Want het is onmogelijk om hen die eenmaal weer afgeweken zijn en afgevallen van het geloof, om die weer terug te brengen. Ja, dat is een tekst die al veel, veel verwarring heeft gegeven. Ik zei straks, de Heilige Geest blijft altijd bij ons. Terwijl die tekst lijkt te zeggen dat je kunt afvallen van je geloof. En daar staat zelfs, dat over de Heilige Geest gesproken, mensen die deelgenoten zijn van de Heilige, geweest zijn van de Heilige Geest. Dat gaat al wel heel ver. Om het kort te houden, ik denk dat er in dat vers niets staat wat ons dwingt te geloven dat het daar gaat om werkelijk wedergeboren mensen. Wij kunnen aan elkaars neus niet zien of iemand wederom geboren is. Wij kunnen de vruchten proberen te onderscheiden en zelfs dan kun je nog vergissen. De Heer Jezus is de enige kenner van de harten. Als iemand dus afvalt, kun je nooit zeggen, hij was wederom geboren en nou is hij afgevallen, dus wederom geboren kunnen afvallen. Want u kunt niet in zijn hart kijken. Alleen God kan dat. Zelfs als het naar deelgenoten van de Heilige Geest, dan moet je bedenken, iedereen die in een christelijke gemeente komt, die is deelhebber aan wat daar van de Geest gebeurt. Elk kind dat opgroeit in een christelijk gezin heeft deel aan het werk van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, hij bevindt zich op christelijk erf. Hij bevindt zich op het terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. Het Koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Iedereen die werkt voor een christelijke baas, iedereen die werkt op een christelijke school of les neemt op een christelijke school, ook al ben je zelf geen christen, kinderen die zich nog niet uitgesproken hebben voor de Heer Jezus, ze zijn allemaal binnen die werkingssfeer van de Heilige Geest. Binnen de werkingssfeer van het Koninkrijk Gods. Maar dat wil niet zeggen dat ze zelf wederom geboren zijn. Laat staan dat de Heilige Geest in hen woont. En in die zin geloof ik dat het in Hebreeën 6 vers 4 en in hoofdstuk 10 heb je een dergelijke passage gaat om mensen die meelopers zijn. Misschien hebben ze zelf al gedacht dat ze ware christenen waren, maar uiteindelijk vallen ze door de mand. En dan blijkt wat er werkelijk in hun hart is. In deel 6 van mijn dogmatiek, binnenkort komt deel 5 uit, in het najaar deel 6 wordt deze kwestie van de zekerheid van het geloof en van de mogelijkheid van afvallen van het geloof uitvoerig behandeld. Dat is zo heerlijk als je boeken schrijft. Je kunt gewoon elke keer zeggen, daar staat het. Kun je het allemaal nog eens rustig nalezen. Na de opstanding is de Heer Jezus bij zijn discipelen en dan staat er, hij blies op hen. En hij zegt, ontvang de Heilige Geest, wie u de zonde vergeet enzovoort. Hoe moeten we dit zien, dat ontvangen door de Heilige Geest, door handoplegging en anders? Ja, door dat laatste houdt u er nou weer allerlei andere dingen bij. Maar even dit, in Johannes 20, als de Heer Jezus verschijnt in de kring van de discipelen, dan zegt hij, dan blaast hij op hen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Zonder lidwoord, ontvangt Heilige Geest, dat zou al kunnen betekenen, het gaat niet om de persoon van de Heilige Geest die op dat moment op aarde neerdaalt. Dat zou pas gebeuren op de Pinksterdag. Er is al heel veel gefilosofeerd over deze vraag. Het is ook niet makkelijk om nou uit te leggen, wat gebeurde daar nou? Was het nou eigenlijk een beetje profetisch? Verwijst de Heer Jezus eigenlijk naar de Pinksterdag, wanneer dat bevel in vervulling zou gaan, of kregen ze daar een soort voorschot? Hoe moet je dat zien? Nou, er zijn allerlei verklaringen gegeven. En het is ook een beetje lastig natuurlijk. Ontvangt de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest pas werkelijk werd uitgestort op de Pinksterdag. Ik denk dat het ook, als het ware, een voorschot is. Dat de Heer Jezus als de opgestaande Heer op hem blaast. Dat herinnert ook aan het blazen van God in Genesis 2 vers 7. Hij blies de levensadem in de mens. En zo is de laatste Adam een levendmakende geest, zegt 1 Korinthe 15. De laatste Adam is iemand die niet de levensadem ingeblazen krijgt, maar die zelf de levensadem uitblaast op anderen. Dat blazen, dat is als het ware de nieuwe levensadem. Dat is de kracht van het opstandingsleven van de Heer Jezus, dat nu ook de discipelen ten deel mag vallen. Maar de persoon van de Heilige Geest is pas op aarde neergedaald naar de Pinksterdag. Dat met handoplegging heeft het allemaal niks te maken. Dat is iets wat je verderop in het boek Handelingen meermalen vindt. Dat soms, niet altijd, de Heilige Geest door handoplegging wordt geschonken. Je vindt het in Handelingen 8 bij de Samaritanen. Handelingen 19 bij de discipelen van Johannes de Doper, die Paulus aantrof in Efeze. Elke keer gaat het weer een beetje anders. Dat is ook wel heerlijk. Er is geen vast schema voor hoe je de Heilige Geest ontvangt. Het gebeurt elke keer op een wat andere manier. Dan een moeilijke pastorale vraag. Van iemand die schrijft: ik ben kort geleden genezen door de Heer. Ik heb zelfs een teken gehad. Ik heb rust en ruimte in mijn hoofd. Ik begrijp de Bijbel en Gods liefde veel beter. Ik krijg gebedsverhoring en ben ongelooflijk blij dat ik God nu ken. Hij is met mij. Maar toch zo vaak nog ongeloof. Een stemmetje in mij dat zegt: alles wat gebeurd is, dat doe je zelf. Waarom? Ik wil dat negatieve stemmetje niet. Wat doe ik daarmee? Dit zijn van die moeilijke vragen, die kun je niet vanaf de lessenaar beantwoorden. Dan zou je, en daar is geen gelegenheid voor, daarvoor heb je een pastoraal gesprek nodig, lieve vraagsteller. Want bij zo'n vraag moet je een heleboel tegenvragen stellen. Want in het ergste geval, zou het kunnen zijn dat er nog bepaalde demonische invloeden zijn of occulte invloeden uit het verleden. Maar ik zeg erbij, dat is in het ergste geval. Je moet dan doorvragen, wat zouden de mogelijke achtergronden allemaal kunnen zijn? Dus je kan daar niet zomaar in het algemeen een antwoord op geven. En laten we bedenken hoeveel zegen en hoeveel rust en ruimte we ook van de Heilige Geest ontvangen. We blijven toch altijd, ook dat is het meest algemene wat je kan zeggen, toch zitten met de gebrokenheid van dit menselijk bestaan, zolang de heerlijkheid nog niet is aangebroken. En dan vind je ook in de volmaaktheid en ook in het ontvangen van vrede niet die volkomenheid. Daar blijven altijd de mogelijkheid van stoorzenders aanwezig. Maar in uw geval zou het belangrijk zijn om er te proberen erachter te komen, kunnen we vaststellen waar die stoorzender vandaan komt. Want dat zou enorm helpen om u ook van die stoorzender af te helpen. Maar aan de andere kant, ik aarzel dan ook weer om dat element van occulte belasting erbij te halen. Want vaak is het zo simpel menselijk. Heb je de demonen helemaal niet voor nodig. Zo simpel menselijk. Ik merk dat altijd als mensen in tongen willen gaan spreken. Dat is zo problematisch, want die mensen denken, ja, misschien ben ik het zelf wel. En hoe weet ik nou zeker dat het van de geest is? En al dat soort vragen. Het zijn allemaal rationele vragen. En die ratio, dat verstand, dat zit ons vaak zo ontzettend in de weg. Het gevoel trouwens kan net zo gevaarlijk zijn. En dan krijg je dit soort dingen. Je hebt een zegen ondervonden en je denkt, ja, maar misschien heb ik het wel allemaal me verbeeld. Misschien is het wel allemaal uit mezelf. Misschien is het maar schijn. Dat kan zomaar gebeuren. Dat kan de beste overkomen. Het wordt pas hinderlijk als het heel vaak gebeurt. Als het elke keer weer gebeurt. Daarom zou ik u aanraden, ik ken u verder niet, ga daar eens over spreken met iemand, een goede zielzorg, die niet meteen overal de demonen bijhaalt. Ik heb er al bijna spijt van dat ik het genoemd heb, hoewel die mogelijkheid aanwezig is. Maar die heel nuchter en praktisch u daarin kan helpen om een stukje bevrijding ook op dat punt te ondervinden. Ik denk dat dat het beste advies is dat ik u kan geven. Je zegt dat door zieken te genezen de kracht van het koninkrijk zichtbaar wordt. Jezus zegt soms na een genezing dat ze dit niet mogen vertellen, kenbaar mogen maken. Dus eigenlijk moest het verborgen blijven. Hoe moet ik dit zien? Ja, we zien dat vooral in het Markus-evangelie. De theologen noemen dat het Messias-geheim in het Markus-evangelie. De mensen mochten niet vertellen wat er met hen gebeurd was. En sommigen concluderen daaruit dat dat is omdat de Heer Jezus helemaal niet zichzelf als de Messias beschouwde. Maar het is zo duidelijk uit een heleboel punten dat hij dat wel deed, dat hij zichzelf als de Christus, de Messias, beschouwde. Maar er is een ander aspect. En dat is wat Petrus in een van zijn brieven noemt, parelen voor de zwijnen werpen. De krachten en de tekenen van het Koninkrijk Gods zijn voor iedereen. Dat is één kant. De andere kant is, je aarzelt soms om sommige mensen wat te laten zien, omdat je weet dat het alleen maar spotternij en afkeer en kritiek met zich meebrengt. En dan wordt dat woord waar, gooi geen paarden voor de zwijnen. De Heer Jezus moest elke keer, met name in het Johannesevangelie zie je dat, ook opboksen tegen de mensen die op sensatie gericht waren. Mensen die gericht waren op de wonderen en tekenen. De Heer Jezus stelde vast dat heel veel mensen op het paasfeest in hem geloofden, Johannes 2. Maar hij zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij zelf wist wat in de mens was. En de reden waarom ze allemaal geloofden was vanwege de tekenen. Tekenen, die hebben dus iets dubbelzinnigs. Ze kunnen helpen om mensen te overtuigen dat God aan het werk is. Als Filippus in Samaria geen wonderen en een teken had gedaan, dan had naar de mensen gesproken niemand in hem geloofd. Het idee dat hij daar bij de Samaritanen kwam met een of andere Jezus, een Jood die pas geleden gekruisigd was, zouden mensen totaal niet van onder de indruk zijn. Ze hadden een hekel aan de Joden. En dan ook nog een gekruisigde. Maar hij deed wonderen en teken in de naam van diezelfde Jezus. En dat veranderde de mens. Maar wonderen en tekenen kunnen ook het omgekeerde hebben. Ze trekken de mensen aan die op sensatie belust zijn. En dat zie je overal vandaag ook bij wonderen en tekenen plaatsvinden. Dat is met dat vallende geest net zo. Dan gaan mensen met de verkeerde motieven achter dat soort verschijnselen aanlopen, in plaats van gefocust te zijn op de Heer zelf. En dat wil de Heer Jezus voorkomen. En dan zegt hij in sommige gevallen, lang niet altijd, hou het nou maar voor je en vertel het maar niet. Want de mensen begrijpen het niet. Ze zijn er nog niet aan toe. Je zei een paar keer dat de discipelen al wedergeboren waren, maar de Heilige Geest hadden ze nog niet ontvangen. Word je niet pas wederom geboren, een wedergeboren mens, op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt? Ja, dat komt ook in deel 6 aan de orde, die kwestie van de wedergeboorte van oud-testamentische gelovigen. Ik ben eerlijk gezegd vaak verbaasd dat mensen zeggen die gelovigen in het Oude Testament waren niet wedergeboren. En dat koppelt men dan aan de Heilige Geest. De Heilige Geest was nog niet uitgestort en dus waren ze niet wedergeboren. Maar dan moet je een groot onderscheid maken tussen het werk van de Heilige Geest aan de ziel van een mens en het komen wonen van diezelfde geest in de ziel van die mens. Vanaf Genesis 1 vers 2 zien we de Heilige Geest aan het werk. De Geest God zweefde over de wateren. Maar hij woonde niet op aarde. Hij woonde pas op aarde vanaf de Pinksterdag. En de tempel, de gemeente is de tempel waarin de Heilige Geest woont. De Heilige Geest heeft een woning. Hij heeft zijn adres op aarde. En dat adres is de gemeente van God. Maar de Heilige Geest werkte wel in het Oude Testament. Ik werk vanavond in Leeuwarden, maar ik woon in Zeist. De Heilige Geest woonde in de hemel, hij werkte op aarde, al in het Oude Testament. En hij werkte ook het werk van de wedergeboorte. Maar vanaf de Pinksterdag komt dezelfde Heilige Geest ook in wedergeborenen wonen. Dat is nieuw. Joël 2 zegt het, hij zou zijn Heilige Geest uitstorten op al het hele volk van God. En dat is nieuw. Je ziet het onderscheid al in Ezekiel 36. Door de Heilige Geest zou hij hun harten wederom geboren laten worden en zou rein water op hen sprengen. En dan zouden ze dat stenen hart kwijtraken en dan zou een vleeshart voor in de plaats komen. En dan staat er als een nieuw werk en mijn geest zal in hen komen wonen. Door de geest werden ze wederom geboren, maar bovendien zou de geest in hen komen wonen. Dus dat zijn twee verschillende dingen. De discipelen waren wedergeboren. Vanaf het moment dat Petrus zei, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. In Lucas 5 werd zijn leven en zijn hart vernieuwd. Misschien al eerder, maar zeker op dat moment was hij een wedergeboren mens. Als de Heer Jezus tegen hem zegt in Matthäus 16, welgelukzalig ben jij Simon Bariona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dan spreekt hij tot een wedergeboren mens. Wedergeboren door de Heilige Geest. Maar dat is heel wat anders dan dat de Heilige Geest in persoon nu ook in die mens komt wonen. Dat is pas vanaf de Pinksterdag. Hoe kan het dat we zo weinig zien van de kracht van Gods Geest in onze gemeenten? En hoe kunnen wij hier persoonlijk aan werken? Nou, bijvoorbeeld door het boekje van Ouweneel te kopen, meer geest in de gemeenten. Dat is een mooie start. Ja, dit is een heel ingrijpende vraag. De twee onderwerpen die wij vandaag aan de dag het meest nodig hebben, naar mijn stellige overtuiging, daar praat ik er zoveel over. Zelfs als ik in India ben, heb ik het er nog over met die voorgangers. Dat is het Koninkrijk God en de Heilige Geest. En die twee horen bij elkaar. Het Koninkrijk Gods, ik zeg het voor de derde keer, is het werkingssfeer van de Heilige Geest. Dit zijn precies de twee onderwerpen waar we zo vreselijk weinig over horen in het algemeen. Ik las een mooie uitspraak van de week van Peter Wagner, een heel bekende prediker in Amerika. Die zei, het Koninkrijk Gods is de meest omvattende term in de hele Bijbel. Afgezien van de goddelijke persoon, als je moet samenvatten in waar de Bijbel over gaat, dan gaat het over het Koninkrijk Gods. Hij zegt, maar ik heb in mijn hele leven nog nooit een gedegen prediking daarover gehoord. En ik heb in mijn eigen aantekeningen nagekeken. Zegt, ik heb er zelf ook nog nooit een behoorlijke preek over gehouden. Nou, dat is nu gelukkig aan het veranderen. Er verschijnen ook allerlei boeken in het Nederlands over het Koninkrijk Gods. Er is nu een kentering. Maar het is veelzeggend. Hoe komt het dat het allerbelangrijkste thema in de Bijbel, dat we daar nooit een preek over horen? En als ik in mijn jeugd daar een preek over hoorde, ging het altijd over de toekomst, over het duizendjarig vrederijk. Maar niet over wat het koninkrijk nu betekende. Dat heb ik mezelf eigen moeten maken. En toen ik het in eigen kring aan de orde stelde, was er weinig animo voor. Men zag dat helemaal niet zitten. En hetzelfde met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de grote onbekende. En dat is al bijna vanaf het begin zo. Zeker in de westerse traditie, bij de Oosters-Orthodoxe kerken, is dat helemaal niet het geval. Daar speelt de Heilige Geest een heel belangrijke rol. Maar in de westerse traditie bijna of niet. En dat is heel frappant. Ik heb een dik boek van Abraham Kuyper over het werk van de Heilige Geest. Dat gaat over het werk van de wedergeboorte. Het gaat over de inspiratie. Het gaat over de Heilige Geest in het Oude Testament. Het gaat over van alles en nog wat. Behalve, ondanks dat het zo'n dikke pil is, behalve over datgene wat ons nou zo verschrikkelijk interesseert. Namelijk wat het werk van het Heilige Geest is in de gelovigen. Wat de betekenis is van de Heilige Geest voor ons geloofsleven, voor onze wandeling. Over de gaven van de geest. Die worden allemaal met één pennenstreek van de tafel geveegd. En dat is een schade, die moeten we inhalen. Als de Heilige Geest een grote onbekende is, dan kun je ook niet leven uit de kracht van de Heilige Geest, want je kent het niet. Het is als, ik vertel het maar weer eens een keer, want ik vind het zo'n mooi voorbeeld, als die Belg, heb ik het vorige keer niet verteld? Over die Belg die een kettingzaag had gekocht? Een elektrische zaag had hij gekocht. Niet verteld? Nou. Hij had een elektrische zaag gekocht. Maar na een week kwam hij terug in de winkel en hij zegt, ik begrijp het niet. Ik zeg, het gaat nog veel moeilijker dan voor die tijd. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik sta daar te zagen en verschrikkelijk. En die winkelier zegt, ik begrijp het niet. Geef dat snoer eens aan. Hij zegt, snoer? Wat voor snoer hebben u het over? Moet ik hem uitleggen? Wij kennen allemaal de theorie van de Heilige Geest. Staat ook in het Apostolicum. Ik geloof in de Heilige Geest. Punt. Het is wel verschrikkelijk kort hoor. Het is wel duidelijk dat we er niks over weten te vertellen. Maar we hebben toch onze orthodox geloof in de Heilige Geest beleden. We gaan snel over tot het volgende punt. Theoretisch kennen we de Heilige Geest. Weten wij is de derde persoon in de Godheid. Maar het leeft niet voor ons. En dat is uw schuld en mijn schuld niet. Dat is de schuld van een lange, lange traditie waarin die Heilige Geest in feite nauwelijks aan bod kwam. Mensen vertellen mij, ik heb nog nooit een preek over de Heilige Geest gehoord. Ja, behalve met Pinkster, dan moet de dominee wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Vooral in wat we noemen de zogenaamde zwaardere kerken. Maar dat is heel typerend. Hij is de grote onbekende. Dus hij moet bekender worden. Nou, daarvoor hebben we deze avonden op initiatief van de Wijngaard. Dat helpt een klein beetje misschien. Hij moet eerst plaats bekend worden. En dan moet je hem ook nog weten te gebruiken. Dus als het een elektrische zaag is, dan moet je weten waar is dat snoer voor. Je moet de handleiding goed lezen. En dan ontdek je, aha, dat snoer moet in het stopcontact. En dan hoor je ineens. En kijk, dat is het geheim. Want nu merk je, daar zit kracht in. Het gaat met die zaag veel makkelijker dan met die oude zaag. Maar zolang je die stekker niet in een stopcontact steekt, zul je het ook nooit ervaren. Zul je er nooit achter komen wat het is. En mensen die met de kracht van de Heilige Geest in aanraking komen, die reageren dan vaak ook heel schrikkelijk. Die denken, waar ben ik nou beland? Dat is, we kennen het gewoon niet. We ervaren het niet. En dat moet veranderen. Maar dan moeten we eerst beginnen met te lezen en te bestuderen wat de schrift allemaal over de Heilige Geest vertelt. Efeze 5 vers 8, die wordt vervuld met de Heilige Geest. De meeste christenen in het westen, het oosten is het anders, In het Westen hebben geen idee wat ze met zo'n tekst moeten beginnen. En als ze het al zouden weten, zijn ze doodsbenauwd om het waar te maken, want je weet maar niet wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Als je een breinaald in stopcontact steekt, dan kun je behoorlijk een schok krijgen. En een heleboel christenen hebben het idee, nou dat maar liever niet. Dat soort dingen, daar houden we ons maar liever niet mee bezig. Dus men is ook een beetje bang voor die kracht. Laat ik maar eerlijk zeggen. Je weet niet wat er kan, en even gelijk aan, je weet niet wat er kan gebeuren. Dus ja, lees de Bijbel erop na, zou ik zeggen. Er staat heel wat over de Heilige Geest. En er zijn wat handzame werkjes daarover geschreven. Dat kunt u het ook bij raadplegen. Dus je moet het eerst weten. Dat is het allereerste. Je moet het eerst weten. En vervolgens moet je kijken in het Nieuwe Testament. Wat gebeurt er allemaal als je vol wordt van de Heilige Geest? Wat gebeurt er allemaal? En dan moet je afvragen, wil ik dat eigenlijk wel? Ik had tot dusver een stil en gerust leven. Zonder al die apartigheden. Wil ik dat eigenlijk wel, die vervulling met de Heilige Geest? Als ik lees in Handelingen wat er allemaal gebeurt. Nou, daar hebben we helemaal geen zin in. Dat begint het. Dus eerst, men weet het niet. Ten tweede, als men het weet, wil men het niet. Dus je hebt nodig dat je het weet. Dan moet je ook nog willen. Dan moet je erom durven bidden. De Vader geeft de Heilige Geest aan hen die hem daarom bidden. En dan moet je niet bang zijn voor alles wat het met zich meebrengt. Zo. Zo is dat. Nou, de laatste, ene laatste vraag. Hoe leer ik te onderscheiden of de Heilige Geest spreekt of dat het mijn eigen gedachten zijn? Ja, weet je, dit zijn ook dezelfde mensen die niet in tongen willen spreken, want die zijn altijd bang dat het van henzelf is. Ze durven niet door de Heilige Geest te spreken, want ze zijn altijd bang dat het van henzelf komt. Maar wat is het alternatief dan? Dan maar niet door de Geest spreken, omdat je bang bent dat, als je niet door de Geest spreekt, het is sowieso van jezelf. Dit zijn van die typische rationele dingen. Van die verstandelijke dingen. En ik ben geen pleitbezorger van mensen die tegen het verstand zijn. Integendeel, ik verdien mijn boterham ermee om mijn verstand te gebruiken, om zo te zeggen. Daar gaat het niet om. Maar dat soort verstandelijke redeneringen. Je moet maar eens een preek houden over het luisteren naar de stem van de Heer. Je krijgt zo'n stapel briefjes dan, maar hoe weet ik nou of het de stem van de Heer is, niet mijn eigen stem? En de antwoord is heel simpel. Oefenen. Niet bang zijn, oefenen. Stel je ervoor open. Ik zal u zeggen, als de Heer iets in mijn hart zegt dat ik niet graag hoor, dan weet ik, dat was ik niet zelf. En als ik bid en hij onderbreekt mij, dan weet ik, dat ben ik niet, dat komt van hem. En zo leer je dat. Toen de jonge Samuel nog heel klein was, toen hoorde hij de stem van de Heer, maar hij dacht dat het de stem van Eli was. Hij moest oefenen. Maar toen hij in het huis van Isaï was om een van die zonen tot koning te zalven, toen dacht hij, jongen, dat is een stoere jongen, dat zal vast wel de nieuwe koning zijn. En toen zei de Heer, nee, dat is hem niet. En toen was de stem van de Heer al zo vertrouwd voor hem, dat hij niet dacht, jongens, komt dat nou van mezelf? Komt dat van de duivel? Dat is nog veel sterker, hè? Dat hebben we nog niet eens genoemd, die mogelijkheid. Misschien komt dat wel van de duivel. Dan denk ik altijd, zo, sta je dan zo open voor de duivel, dat hij zo makkelijk in jouw geest tot jou kan spreken? Maar Samuel wist uit de stem van de Heer, hij kende de stem. Hij herkende die stem. Niemand van u speelt het klaar om mij op te bellen en de stem van mijn vrouw na te doen. En mij erin te laten lopen. Geen sprake van. Probeer het maar eens. Het lukt u niet. Ik ken de stem van mijn vrouw. Ik ben nou deze maand 40 jaar met haar getrouwd en zij met mij. Ik woon al 40 jaar samen met mijn ex-verloofde, mag ik wel zeggen. Maar ik ken elke nuance in haar stem. Niemand kan dat imiteren. Dat is maar een simpele vergelijking. Dat u zo ook de stem van de Heilige Geest kan leren verstaan. En als u wilt, kunt u altijd blijven zeggen. Ja, maar je kunt je toch blijven vergissen. En weet u, dat is nou van de duivel. Want dat is nou een truc om ervoor te zorgen dat u niet te veel aandacht schenkt aan die stem. Want tjongejong. Klein voorbeeld. Het is nou toch laat, hè? Klein voorbeeld. Filippus, die is in Samaria, ik noemde hem net al. Die is druk bezig. Mensen de hand op te leggen zodat ze de Heilige Geest ontvangen. Mensen te bidden dat ze beter worden. Demonen uit te drijven. Andere mensen tot de Heer te leiden. Geweldig, er is een open deur en de mensen stromen binnen. En dan komt er een stemmetje en die zegt, ga daar en daarheen. Dat is een woeste weg, dat is geen kip te beleven. Daar moet je naartoe. En dan komt de vraagsteller die zegt, jongen, dat zal wel van mezelf zijn. Dat is vast van de duivel. Want die duivel die wil niet dat ik dat werk doe daar in Samaria, waar zoveel mensen door gezegend worden. Die wil mij weg hebben naar een weg waar niks te beleven valt. Een stille weg. waar ik dus geen zegen kan verbergen. Dat moet van de duivel zijn.
Nee.
Filippus kende de stem van de Heer. De stem van de geest. Eerst was het een engel en dan is de geest. Maakt niet uit. Het komt van de goede kant. En als hij daar aangekomen is op die weg waar het zo stil is, dan komt daar een wagen voorbij van iemand, de minister van Financiën van Ethiopië. Nou, ik zal u vertellen hoor. Als je Wouter Bos kan bekeren, dat is voor een zegen van heel Nederland. Dat was de minister van Financiën van Ethiopië. De man had haast om naar buiten, naar huis te komen. En dan zegt de Heilige Geest, voeg u bij deze wagen. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij krijgt dan echt wat je noemt een running ministry. En verstaat gij ook hetgeen gij leest? Want toen wist hij waarom hij daar moest zijn. En voor die tijd, als hij zijn verstand had gebruikt, had hij gezegd, dat kan nooit van de Heer zijn. Dat is zo belachelijk. Naar een stille weg te gaan, terwijl ik hier zoveel te doen heb. Dat kan nooit van de Heer. Dat is vast mijn eigen gedachte. Misschien is het wel de duivel. Maar hij kende de stem van de Heer. En hij was gehoorzaam en hij deed het. En toen hij daar kwam, begreep hij onmiddellijk waarom hij daar moest zijn. Dat was heel duidelijk. Begrijpt u? Juist dit soort vragen te stellen. Dat zeg ik nou niet tegen de vraag stellen om flauw te doen en om u nou een slecht geweten te bezorgen dat u die vraag gesteld hebt. Maar dit soort vragen kan, ik verdenk u daar natuurlijk niet van, maar het kan een list van de duivel zijn om juist wanneer de Heer tot je spreekt, op die manier dat van de tafel te vegen. Ja, het zal wel, ik weet toch niet of het nou van mezelf van de Heer is, dus ik vergeet het maar. Ja, hoe wou u dan ooit dat de Heer tot u sprak? Want u kunt altijd dit argument aanvoeren. En daarom zeg ik, luister naar de stem van de Heer. En als de Heer u iets duidelijk maakt, doe het. En u zult steeds beter die stem verstaan. En dan hebben we deze vragen niet meer nodig. De laatste vraag. Als de discipelen door de geest wederom geboren konden worden, hoe weten wij dan bij onze wedergeboren de Heilige Geest in ons komt wonen? Oh ja, die hebben we eigenlijk al gehad. Maar ik stel het nog even iets andere vorm. Als wij tot geloof komen, dan geeft de Heilige Geest, dan geeft de Schrift ons de garantie dat we de Heilige Geest ontvangen. Efeze 1 vers 13, toen wij tot geloof kwamen, heeft God dat geloof verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Romeinen 8 vers 9, wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dus als u Christus toebehoort, dan hebt u de geest van Christus ontvangen. 1 Korinthe 12 vers 13, door de doop in de Heilige Geest zijn we lid geworden van het lichaam van Christus. Als u een lid bent van het lichaam van Christus, dan woont de Heilige Geest in u. Niet omdat dat eigen is aan de wedergeboorte als zodanig, ik heb straks gezegd dat zijn twee verschillende dingen. Maar nu weten we, als we tot geloof komen, dan komt de Heilige Geest in ons wonen. Hoe zit het dan met die mensen die zeggen, ja, je hebt nog een of andere doop van de Heilige Geest nodig? Nou, die gebruiken gewoon het verkeerde woord. Die doop hebt u al. Wat u nodig hebt is de vervulling met de Geest. En of je dat nou doop of vervulling noemt, dat maakt niet uit, zorg dat je het krijgt. Want als je alleen maar theoretisch weet, vanaf dat ik tot geloof gekomen ben, woont de Heilige Geest in mij, maar die geest is verder totaal geen praktische geestelijke realiteit, dan hebt u er niks aan. En daarom is die vervulling met de geest zo belangrijk. Dat wil zeggen dat die geest werkzaam wordt. Dat het vonkje een laaiend vuur wordt. Dat het stroompje een tsunami wordt. Dat het briesje een orkaan wordt. Dan heb je dat wel dan. En dat is je eigen verantwoordelijkheid. Daarom zegt Paulus, word vervuld met de Heilige Geest. De geest als persoon woont in u. Maar of de kracht van de geest ook over u is, dat zijn twee verschillende dingen. Dat is eigenlijk weer een nieuwe toespraak. Dus dat zullen we nou maar niet doen. Maar de Heer Jezus zegt in Handelingen 1, jullie moeten wachten tot de kracht van de Heilige Geest over jullie komt. Veel mensen hebben wel de persoon van de Heilige Geest in hen wonen, maar ze weten niet wat het is als de kracht van de Heilige Geest over hen komt. Dat is jammer, want het is een van de grootste en belangrijkste zegeningen die God ons wil schenken. En heel Nederland komt op zijn kop te staan als we hier in Nederland pakweg 100.000 christenen zouden hebben over wie de kracht van de Heilige Geest in volle mate zou neerdalen. Dan moet je er wel weet van hebben. Je moet ook bereid zijn. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden als er een opwekking mag komen, dat dat gaat gebeuren. Dus, neem het mee. Denk er in uw hart over na. Doe net als Maria deze dingen overwegende in uw harten. En dan hopen we elkaar over 4 weken terug te zien. Mag ik afsluiten met gebed, broeder? Laten we dat samen doen. Oh, ik zie nog een vraag. Neem me niet kwalijk. Hij lag wel een beetje ver hier vandaan. Heb ik er niet andere overgeslagen? Gaat u toch even zitten, broeder, want ja, het is nou toch laat. De zalving van de Heilige Geest, ontvang je die... Oh ja, ontvang je die bij de wedergeboorte? Ik ben als kind gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. Ik ben een wedergeboren christen. Waarom je nou die doop en die belijdenis erbij noemt, weet ik niet. Want je wordt niet wedergeboren door de doop en je wordt ook niet wedergeboren door belijdenis doen. Maar dat laten we nou verder maar zitten. Als u een wedergeboren christen bent, heb ik u net verteld, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Maar juist dat begrip zalving, laat ik dat er nog aan toe moeten voegen. Weet u, in Psalm 133 staat dat die zalving op het hoofd van Aaron was. Dat waren niet een paar druppeltjes. Die zalving was daar zo rijkelijk aanwezig dat het neervloeide van zijn hoofd tot op zijn baard, tot op de zoom van zijn klederen. De pessimisten denken dat dat de halszoom was. De optimisten denken dat dat de onderste zoom van zijn kleed was. Maar in elk geval, het was heel veel olie. In principe heeft elke gelovige de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Maar het is heel verschil of het een paar druppeltjes is, of dat het afdruipt tot op de zoom van je klederen. Hoe meer zalving, hoe veel meer kracht er in onze gemeente zal komen. Hoe meer kracht u zult ontvangen voor uw bediening. Als u meer zalving wilt, dan mag u daarvoor gaan bidden. En dat gaan wij nou samen doen. Wij danken u, trouwe Heer, voor de rijkdommen van uw woord dat nog altijd zo fris en levendig is. Alsof u het nu zojuist hebt uitgesproken, Heer Jezus, al deze heerlijke woorden. Terwijl het toch al bijna 2000 jaar geleden is. Maar het is fris en levendig door de kracht van de Heilige Geest. Woord en geest samen. Het woord zonder de geest is dorre letters op wit papier. De geest zonder het woord laat ons heen en weer zwalken zonder dat we weten wat we doen. Maar woord en geest samen is een rijkdom die u ons ook in deze laatste dagen nog nagelaten hebt. We bidden u dat het woord mag neerdalen in onze harten. En dat het een verlangen bij ons teweeg mag brengen naar meer van uw geest. Zodat dat een levende werkelijkheid gaat worden in ons bestaan, persoonlijk en ook als gemeente. Een verlangen naar meer van uw geest, ook in de gemeenten waartoe we behoren. We willen ons daarvoor openstellen, Heer. We willen daarom vragen. Want u hebt het gezegd, de Vader verlangt ernaar de Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. En wij bidden u om meer van die zalving. Want als er meer zalving is, er meer kracht voor onze bedieningen die u ons allemaal gegeven hebt. Dan is er meer aanbidding, dan is er een krachtiger getuigenis, dan is er krachtiger prediking. En al die andere mooie dingen die het gevolg zijn, als de olie gaat afdruipen van ons hoofd tot op de zoom van onze klederen. Schenk ons die zalving, Heer. Geef dat we ons meer en meer naar mogen uitstrekken. Wij loven en prijzen u voor alles wat we vanavond mochten ontvangen. En vertrouwen ons ook verder aan uw liefde en genade toe. Amen. En wanneer zien we elkaar weder? Over 4 of 5 weken. Dan Bas? Nee. O ja, het is maart al. Ja, het is maart. 14 april. Oké. Okay. Ja, dat is iets langer. Dat is 6 weken. Maar dat geeft niks. We hebben nog 3 heerlijke hoofdstukken voor de boek. Gaat u allen goed? Ancien.